Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed zo. Ja, ik had net willen beginnen met te zeggen dat ik me tamelijk gammel en slaperig voel, maar ik ben gelijk wakker geworden. Dank u. Oké. Ja, ik heb maar wat opgeschreven. In verband met sommige teksten die wij lezen en die eigenlijk zo onmogelijk zijn. Dus bijvoorbeeld de tekst van Shantideva, toewijding van de Bodhisattva. Wij dragen, en andere teksten ook, wij dragen de verdiensten op. We zullen van alles, we kunnen van alles. En tegelijkertijd is er toch ook het besef, dat komt uit die vorige tijdjes ook, hoe weinig wij kunnen en hoe machteloos we soms zijn. En het is allebei waar. Het is allebei waar. Ik herinner me gesprekken met Masao Abe daarover. Ik heb dat wel eens verteld. Dat is voor mij echt een ommekeer geweest. En ik kan het niet genoeg, dat voorval, herhalen. Dat een van mijn theologiestudenten suïcide pleegde en een verschrikkelijke godslasterlijke brief achterliet. Ik ken daar een leven, ik heb heel veel met haar gepraat en ik voelde mij machteloos. En dat hij toen zei, ik zei, ik kan haar niet helpen. En toen zei hij, if you want to help her. En hij corrigeerde zichzelf. No, zei hij, if you want to save her for all eternity, you can. Never say you cannot. Sit deeply and strongly in meditation and never give up. En hij zei daarbij, ik heb het ook gezegd, zelfs al zou de Boeddha of God jou openbaren dat er geen redding was. Het begint hier. Later in een gesprek zei hij een keer, en daar heeft hij ook een hele visie over opgebouwd, wat het boeddhisme zou kunnen toevoegen aan het christendom is de Heilige Geest. Het goddelijke, de Boeddha-natuur, of wat dan ook, dat werkt diep in onszelf. En ik vraag mijn excuses dat ik altijd die religieuze termen gebruik. Daarom wil ik er gelijk bij zeggen, de mooiste en voor mij ontroerendste en diepste uitdrukkingen daarvan, en dat vind ik ook een wonder, heb ik gevonden in de atheïstische Sovjet-literatuur. Uit een tijd dat er geen enkel religieus thema mocht worden gedrukt. Vanaf 1930, 1950. Het boekje is niet meer te krijgen. U kunt het nog wel antiquarisch een keer opzoeken. Het heet de Sovjet-literatuur. En de auteur is Ton Lathouwers. En het is, het is het enige boek waarop staat professor dokter. Alle andere boeken staat Ton. Dus, het is een beetje mijn lievelingsboek. Omdat het laat zien dat wat we dan religie noemen, of dat diepste verlangen dat alles uiteindelijk goed zal komen. Hè? Dat ik dat vooral uitgedrukt heb gevonden bij Sovjet-auteurs die geen geloof hadden, tegen alles in. Dat leeft zo diep in ons. Hè? En dat is wat ik ooit een keer tegenkwam, en daar wil ik dan mee beginnen. Dus het lijkt er helemaal geen verband mee te houden. Ik heb ooit een exemplaar gehad van het Joodse gebedenboek. Ik weet niet of u dat kent, de Sidur. En daar staat een motto in van hoe dit boek gelezen wordt. Hoe moet je die gebeden lezen? Allemaal gericht tot Yahweh, tot God, tot de eeuwige. En daar staat iets heel merkwaardigs in. Dat is bijna een ommekeer, want het beschrijft hoe een hoge priester in de tweede eeuw op de grote verzoendag, Yom Kippur geloof ik, dat hij naar buiten moet komen uit het heilige. Het is de enige keer dat hij in het heilige der heiligen mag binnengaan en daar mag bidden om daarna de zegen te geven aan de mensen. En hij is zo vervuld van machteloosheid en twijfel naar alles wat hij ziet, wat er in het bestaan gebeurt aan verschrikkingen, denk aan Auschwitz, dat hij radeloos is. En dat hij echt zo eigenlijk zegt, ik kan het niet. Ik kan het niet en ik zal niet zegenen. Ik ga niet naar buiten. En dan staat er, op dat moment verscheen de eeuwige hem en sprak tot hem, zegen mij. En dan zegt hij, ik kan niet eens mensen zegenen. Ik heb niks. En opnieuw zegt God, zegen mij. En dan zegt hij, ik weet niet eens of ik nog in God geloof. En dan zegt de eeuwige tegen hem, dan vul jij mijn naam in. Dan spreek jij over mij de zegenwens uit, zoals ik moet zijn. Zoals ik zou moeten zijn. Tegen alles in. Tegen alle profeten en alle zin. En dan spreekt die hoge priester. Mogen het van nu af zo zijn dat uw rechtvaardigheid totaal mag wijken voor een grenzeloze barmhartigheid. En dat alles wat recht is en straf en oordeel iets zal zijn wat totaal buiten de werkelijkheid valt. Voor goed, voor altijd. En dan spreekt Yahweh, het zij zo. Amen, amen. En dan gebeurt het. En dan komt in hem die ommekeer. En dan weet hij, dat spreekt hij ook zo, dan weet hij, en dat zegt hij ook, later is het zo in het Latijn dan vertaald, en ik heb het bij Kierkegaard teruggevonden, wij hebben als mens allemaal bijna het scheppende fiat, mogen het zo zijn, laat het zo zijn, ingeruild voor het statische est. Het gaat om, wat is er? En hoe kan ik dat wat er is, hoe kan ik dat ontdekken, exploreren, verkennen, in kaart brengen, hoe kan ik dat begrijpen? En dan komt daar ineens, nee, dat is, er is iets wat daar haaks op staat, het scheppende fiat. Kierkegaard en ook mijn favoriete auteur Chestov spreken daar nadrukkelijk over, over dat inruilen van het scheppende fiat voor het statische est. Zozeer zelfs, dat ik geloof dat Kierkegaard ook zegt, Gods juist waar menselijkerwijs alles onmogelijk is, alles onmogelijk, hè, daar ontstaat de doorgang tot de ontdekking, tot het weten van het hart, dat voor God alles mogelijk is. Zelfs als ontkennen wij het begrip God, alles mogelijk. En hij koppelt dat onmiddellijk aan de redding van alles en iedereen. En dat is ook de reden waarom ik daar eigenlijk zo over praat. Ik heb dat ook van Marcel Abbey geleerd. Het allerbelangrijkste in de zen is de eerste gelofte. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ze zullen alle worden gered. Ik heb misschien wel eens verteld dat mijn eerste ontdekking, ik weet niet, misschien heb ik het zelfs in deze sessie al verteld, ben het even kwijt. De eerste keer dat ik in Japan kwam en dat ik op zoek ging en eigenlijk helemaal niet wist waar ik moest beginnen. Dus ik begon maar met het enige wat ik kende bij een Russisch-Orthodoxe kerk. En ik zei, ja, ik ben op zoek naar boeddhisten. Dan moet u niet bij ons zijn. Wij zijn Russisch-Orthodox. Maar zei hij, ik ken wel een boeddhistisch leraar uit de zuivere landrichting. Die u heel veel kan vertellen. Want hij komt ook vaak bij ons en is vooral bezig met de dialoog. En hoe dan ook, ik kwam bij Marcel Abbey terecht. Zo. Ik schaamde me dood, want ik had toen, sommigen van u weten dat nog. Toen ik nog in Leuven doseerde, had ik zulke lange haren. Kunt u zich niet voorstellen. Ik zag er niet uit. Toen ik in militaire dienst kwam, was het eerste wat de generaal zei, kom volgende keer maar terug met geknipte haren en een stropdas. En dat had ik ook niet om. En dat PTT-jasje van u, zei hij, dat was ook niet eens een, dat mocht niet. Dus toen begon het wel. Maar om daarop terug te komen, over dat scheppende fiat, het staat met evenveel nadruk in een zeer indrukwekkend boek over zen. Zen in Japan. En vooral ook over wat er misging met de zen in Japan, het collaboreren onder de oorlog. Te veel aanpassen aan de situatie. En daar staat, dat boek heet Rude Awakenings. Ruw wakker worden. En dat is natuurlijk wat met ons allemaal moet gebeuren. Niet alleen met de Japanners, niet alleen met de Zen-boeddhisten in Japan die geld inzamelden voor vliegtuigen en alles onder de oorlog. Dat is echt gebeurd. En die vliegtuigen heten dan ook Soto 1, Soto 2, of Rinzai 1, Rinzai 2. Dat is, kun je zich niet voorstellen. Maar en in dat boek staat, het gaat om wat ought to be, wat zou moeten zijn. Zelfs als staan wij daar totaal alleen in. En dat is nogmaals, all must be saved. All will be saved. Het enige wat die monnik die ik tegenkwam toen, bij die eerste ontmoeting in Japan, toen ik ook zei dat ik vanuit mijn christelijke opvoeding een heel ander idee had, dat ging over geredden en verlorenen, en dat hij zei, no, no, all must be saved. En toen meteen daarna, more even, all will be saved. En zelfs als zou jij alleen zijn, dat elke keer. En in deze dingen staan wij allemaal alleen. We kunnen boekjes lezen, we kunnen traditie volgen. U kunt naar mijn verhaaltjes luisteren. Maar uiteindelijk is het dat we allemaal die stap moeten doen die Hisamatsu, die dat zelf ondervonden heeft, in grote twijfel. Want hij beschrijft letterlijk ook de Daiji dan, dat die één blok van twijfel was. En dat daar, voorbij alle belief, geloof in, geloof wat het boeddhisme zegt, geloof wat de leraar zegt, wat de boekjes zeggen, wat een traditie zegt, dat daar iets kwam diep uit hemzelf. Letterlijk met even if you are all alone. En dat noemt hij faith, shin, grenzeloos geloof tegen alles in. En dan zegt hij erbij, dat is gaan staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Dat lijkt bijna, dat is een uitdrukking van Daisa Suzuki, of je stapt in een afgrond. Er is geen plek, je valt te pletter, maar wij doen die stap. Dat is echt iets wat onmogelijk lijkt. En dan zijn we terug bij Kierkegaard, voor dat diepe, dat onuitsprekelijke, dat goddelijke of de heilige geest in ons of de boeddhanatuur. Niets is onmogelijk. En nogmaals, dat heeft alles te maken met de eerste gelofte, de allerbelangrijkste. Sorry dat ik daar zo fel over praat, want dat is voor mij ooit een hele zware, dat is echt twijfel geweest en zelfs wanhoop en zo. En het is een wonder dat dat ineens, dat dat vertrouwen gekomen is. Hoe vaak mijn pleegmoeder niet tegen mij zei, jongske vertrouw, en dat ik alleen maar woedend was. En dat ik soms zei, we liepen te wandelen, ik heb het alles verteld, misschien vergis jij je en misschien iedereen die hoop heeft en geloof, misschien is het leven absoluut zinloos. Wat moet ik verdomme doen? Doorlopen, jongens, zei ze. En dat heeft mij geholpen. Doorlopen. Dus elke keer als ik die twijfel had, ging ik maar wandelen. En soms vloekte ik, maar gaandeweg veranderde dat gewoon in wandelen. En dat is reddend geweest. En dat is net zoiets als loopmeditatie of zitten in zen. Maar het heeft dus alles te maken met een soort oervertrouwen tegen alles in. Meer nog, dat is een uitdrukking van de Boeddha. U weet dat in het boeddhisme kritisch gekeken wordt naar veel vormen van verlangen. Ik hoop dat ik rijk word. Ik hoop dat ik iemand ontmoet die helemaal bij me past en zo. Of ik hoop dat ik gezond blijf. Of klesa, gehechtheid, wat dan ook. Maar met afwijzing van deze gehechtheden, dit is het niet, dat is het, dat is het niet, gebruikt te worden, moet daar toch een woord voor verlangen met een hoofdletter, samveka. Is niet zo bekend. Maar hij spreekt nadrukkelijk over samveka, en daar zit het woord sam in, dat uiteindelijk alles voor iedereen zonder uitzondering goed komt. Samveka is het diepe verlangen van de mensheid naar bevrijding van haar ware zelf, wat dat ook is, naar verlossing. All shall be well, van de middeleeuwse Engelse mystica. All shall be well, and all will be well, and all manner of things will be well. En de laatste regel vind ik het allermooiste. And sin is behovable. En de zonde, die hoort erbij. Het wonder wordt alleen maar groter. Dat is toch zo? Ook dat heb ik misschien vaker gezegd, maar ook dat is voor mij zo. Hoe ouder ik word, hoe meer werkelijkheid. De deugd, dat is natuurlijk ook mooi. Je hebt het goed gedaan, jongske of meisje. Keurig, kom maar binnen. Maar ook om te zeggen, als een ander radeloos is om zijn mislukkingen, het geeft niet. Dat is een soort grenzeloze vergeving. En dat is wat Amida Buddha uitdrukt, of Kuan Yin. Van Amida Buddha, of Mitofo in het Chinees, daar wordt letterlijk van gezegd, als de goede al gered worden, hoeveel meer mogen de mislukte niet zeker zijn, want voor hen heeft de Boeddha, Amida, of Kuan Yin, de gelofte afgelegd. De voortijdige gelofte, voor alle eeuwen. En daar staat bij, zelfs voor de Ichantiki. Dat is een boeddhistische term voor, in de boeddhistische filosofie, van mensen die elke keer gereïncarneerd worden en steeds dieper zakken. Juist voor hen. Dat is iets van grenzeloos genade. Dat is iets van vertrouwen. Daar is geen bewijs voor. Dat is nogmaals gaan staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Met alle twijfel die soms in ons opkomt. En dat kunnen we levend houden. Ik moet dat ook levend houden. Elke dag opnieuw, elke avond, als ik dat uitspreek, moet ik dat ook proberen levend te houden. Niet dat ik het voel. Je hoeft dat niet te voelen. Het uitspreken is misschien veel belangrijker. Religieuze gevoelens, dat is mooi meegenomen. Dat is een extraatje. Maar het diepere is wat je uithoudt in de woestijn. Als je niets voelt en het toch uitspreekt. en daarmee doorgaat. Ik weet dat... Ik heb een Russisch orthodox bisschop gekend, Antoni van Suroš, die ook erg in het boeddhisme geïnteresseerd was. En die altijd zei, de dorre zielen zijn de beste. Dat is een vreemde uitdrukking. De torheid van de ziel. Het niets voelen. Het twijfelen. Wat zit ik hier te doen met mijn meditatie? Wat zit ik te doen met die vreemde teksten op die Russische melodietjes die wij 's middags zingen? Toch, gewoon blijven doen. Pascal heeft dat ook een keer gezegd. Misschien moeten we allemaal maar gewoon beginnen zonder iets te voelen, zonder zelfs iets te geloven, door het uit te spreken en te doen. Gaandeweg, en dat blijft een wonder, verandert er iets in ons. En nogmaals, dat blijft een wonder. En dat wij diep verlangen, geeft dat nooit op, dat Samveka van de Boeddha. En dat mag iedereen voor zichzelf invullen. Voor iedereen zal dat anders zijn. Het is niet alleen dat alles onvermijdelijk goed komt voor iedereen, maar het is ook iets heel persoonlijks en unieks. Dat is ook iets van Kierkegaard. En Kierkegaard zegt, op een bruiloft in Cana, waar iedereen al half besopen was, was er ineens geen wijn meer. En wat doet Jezus? Hij verandert al die vaten water in wijn. Dus dat is, als hij al daarmee rekening houdt, hoeveel meer zal de enige dan rekening houden met al onze andere verlangens dan dat, hè? Ja. Ik heb tussen haakjes voor wijn. Ik heb net een nieuwe wijn ontdekt. Cinandali, kent u dat? Dat was de lievelingswijn van Stalin. Maar die is echt heerlijk. Ja? Oké. Ja, dat is het eigenlijk. Ik zie dat ik alles wat ik... Ik dacht dat ik nog nauwelijks iets uit het briefje ter sprake gebracht had, maar dat is het. Dat is het. Geef dat grenzeloze verlangen nooit op. En durf dat ook in te kleuren naar uzelf. Ik las pas iets van Hölderlin. Hölderlin die spreekt dan over... hij heeft ooit iemand ontmoet, Diotima. Dat is een ontmoeting zo van hart tot hart. Dat is iets waar hij nauwelijks over durft te praten. Dat hij zegt, ook dat wordt ingevuld in de eeuwigheid. Geen enkel verlangen. Geen enkel verlangen valt daar buiten. Ik weet dat ik een keer tegen Masao Abi zei dat ik dat niet begreep. En toen zei hij, waar het om gaat is, het is minstens alles wat jou in je leven geraakt hebt. Minstens. Maar het is tegelijk oneindig veel meer. Met dat optimisme of met dat vertrouwen. Hè? En het vertrouwen ook in dat diepste verlangen, voorbij alle concrete invulling, daar zou ik mee willen eindigen. Wij gaan terug de stilte in.